Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Simone Aman en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. We groeten ook alle mensen die deze dienst thuis of elders meebeleven. De dienst wordt geleid door dokter De Lede uit Amersfoort en het orgel wordt bespeeld door Karel Deemoed. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Laten we deze staande beginnen.
Wenden wij ons tot God in een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. De psalm voor deze zondag is psalm 72, Koningspsalm. We zingen daarvan de versen aangegeven op uw liturgie. En dat zijn 1, 4 en 6 van psalm 72. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer onze God, nu wij de tijd van het kerstfeest afsluiten op deze zondag, komen wij tot u om een woord van vrede en gerechtigheid mee te krijgen op de weg in de navolging van uw Zoon, onze Heer en Verlosser, de Messiaanse Koning. Wij komen tot u en dragen bij ons de beelden van de werkelijkheid van deze wereld, in het groot, in het klein, van Israël en het Palestijnse volk, van Oost en West, van Europa en Afrika, en overal waar het geweld tomeloos lijkt en uitzichtloos. Wij bidden u dat wij op de zondag van de verschijning van u, o Heer Jezus Christus, moed vatten om de werkelijkheid onder ogen te zien, staande te blijven in geloof, met hoop en de liefde tot u en elkaar en uw dienst en deze wereld te bewaren. Schenk ons uw zegen bij de opening van de schriften, bij het horen van uw woord, in het zingen en het belijden van uw naam. Amen. De lezingen zijn gekozen bij het gedeelte voor deze zondag, traditioneel het gedeelte uit Matteüs 2 van de wijzen uit het oosten. Afsluiting van de kersttijd. De eerste lezing heb ik gekozen daarbij uit Exodus 1, vers 22 tot 2, het tiende vers. Het gedeelte sluit aan op het gedeelte over het bevel van de farao ten aanzien van de jongetjes die geboren worden, dat de vroedvrouwen hen zullen doden. En zij weigeren dat. En dan vervolgt hoofdstuk 1, vers 22. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien. De meisjes mochten in leven blijven. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam en zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer en legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, en terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen, en zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze, dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zuster van het kind haar vragen, zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao. waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw: neem dit kind mee, voed het voor me, ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het, en toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Dit is de lezing uit het Oude Testament. Wij zingen gezang 172, vers 3 en 4. En bij het zingen van deze tekst hebben wij de vroedvrouwen en de dochter van de farao voor ogen. Een mens te zijn op aarde is het kwaad de duivel wederstaan. Wij zingen. Wij openen dus het evangelie naar Matteüs in hoofdstuk 2. We lezen het hele hoofdstuk en zingen daarbij een lied uit het liedboek 2013-506, na vers 1 tot 15, de eerste twee versen en daarna het vervolg. Horen wij het evangelie. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Zij vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster gezien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea zeiden ze tegen hem, Want zo staat het geschreven bij de profeet, en jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind, stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij bleef stilstaan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het kind eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met de kostbaarheden en boden het kind geschenken aan goud, wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Kort nadat ze op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar totdat ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wij zingen. Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een... Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. En klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. En de engel zei: sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël, want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: hij zal Nazoreër genoemd worden. Dit is het woord van God. Zalig bent u als u het woord van God hoort en in geloof bewaart. Halleluja. Wij zingen. Na de preek is er een muzikaal moment en daarna zingen wij Psalm 91, 1, 2 en 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, bevel is bevel. Zo zal de jonge recruut, wellicht huurling in het leger van Herodes de koning, gedacht hebben toen hij het kind uit de armen van Rachel, een van de moeders in Bethlehem, rukte en met het zwaard doodstak. Bevel is bevel. Het is rot, maar het mot. Als hij al gedacht heeft. Het is een rotsklus. Leuk is anders, maar het moet. Bevel van hogerhand. Nadenken is dan het stomste wat je kunt doen als soldaat. Dan ga je eraan kapot. Bevel is bevel. Je bent juist geoefend in het uitvoeren van bevelen. Dat weigeren is de zaak in de war gooien en je maten met de klus opzadelen. Bij oorlog hoort geweld. Een bezettingsmacht moet hard optreden, anders kun je het verder vergeten. Angst onder bevolking zaaien is een probaat middel. En dat het verder een rotzooi is, die oorlog, ja dat weet je, ergens weet je dat. Dat ze daarboven ook niet deugen, die Herodes, die vos, die onbetrouwbare hielenlikker, die schijnheilige Edomiet, die vriend van de Joden als het hem goed uitkomt, maar die ze ook keihard aanpakt als dat beter uitkomt. Zelfs zijn eigen broers en halfbroers zijn niet veilig voor hem. Die Herodes, die daarboven, die deugt niet, dat weet je ergens wel. Net zoals later, 30 jaar later, die Pilatus, die wrede machtswellusteling, die alles doet om in de gunst van de keizer te winnen en een eigen plekje te verzekeren. Die lui deugen niet, dat weet je ergens wel. Maar ja, daar kun je ook niets aan veranderen. Zo zijn ze en zo gaat dat. En je doet je werk, dan word je voor betaald als huurling. Bepaald niet leuk, vandaag met die razzia in Bethlehem. Maar het is niet anders. Bevel is bevel. Zo gaat dat toch in de wereld? Zou het zo gegaan zijn, gemeente, toen en daar in Bethlehem? Het zou zo ook maar kunnen. Over zoveel eeuwen heen weten we het eigenlijk ook weer niet, hoe dat leefde in het innerlijk van mensen toen. Soldaten in het leger van de keizer of huurlingen in het leger van Herodes hebben maar weinig illusies over. De tijd was ruig, zeker in het Romeinse leger. Het zou zo ook gegaan kunnen zijn bij die soldaten aan het begin en aan het einde van het Matthäus-evangelie, bij de kindermoord van Bethlehem en bij de kruisiging van Jezus op Golgotha. Een rotklus voor de een, voor de ander misschien ook wel heimelijk wellust. Spel met het weerloze, zeker bij zo'n volwassen man. Maar voor de meesten was het dagelijks werk. Niet bij nadenken, dat is een kwestie van overleven als soldaat. Ja, hun officieren hebben misschien meer over nagedacht, want midden in het Matthäus-evangelie komen we ook wel een officier tegen die zelfreflectie heeft. Die tegen Jezus zegt, ook ik sta onder de macht van iemand boven mij die zegt, ga en ik ga, kom en ik kom, doe dit en ik doe het. En zo sta ik weer boven anderen en zegt, ga en hij gaat en doe dit en hij doet het. Misschien was deze officier er wel 30 jaar daarvoor bij, daar in Bethlehem. Het zou zomaar kunnen. Bij die absurde razzia op bevel van die vreselijke Herodes, die neuroot, met zijn wantrouwen, zijn angst voor aanslagen en zijn complottheorieën en zijn vervolgingswanen. Hij zou er zomaar bij hebben kunnen zijn als soldaat en wat moest hij? Deze hoofdman van later in het evangelie die een beroep doet op de hulp van Jezus voor een zieke knecht. Spreek slechts een woord. Zeg, ga en hij gaat. Doe dit en hij doet het. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen. En hij is het waard. Zo onderstreept hij nog het verzoek om Jezus hulp. De man wordt ons sympathiek in het evangelie. Hart voor zijn knecht. Zo kan dat gaan. hardheid en mededogen kunnen soms samengaan, elkaar afwisselen in mensenlevens, al naar gelang de situatie, al naar gelang het belang, de groepsdruk waar je bent. Zo gaat dat toch in deze wereld? Van de hardste nazi's, eender van Reinhard Heydrich, is het bekend dat hij zeer gevoelig Schubert kon spelen op de piano. En van andere nazi's weet je het, dat ze in de kerstnacht, het stille nacht, met tranen zongen. Moeten we ons voorstellen dat het zo gegaan is in Bethlehem daar? Een commandant die best hart heeft voor zijn mannen, die misschien zelfs wel teder is voor zijn jonge vrouw, alhoewel, daar zou ik niet direct van uitgaan. Maar tegelijk een onbewogen gezicht toen hij zijn mannen erop uitstuurde met het bevel alle kinderen van 2 jaar en jonger in een straal van 1 kilometer rondom Bethlehem doden. Zonder uitzondering. Hoe kan dat? Wat is dat toch? Het blijft een ontzettend raadsel. Lange tijd voor ons moderne westerlingen misschien wel erg raadselachtig en onvoorstelbaar. We leefden immers al bijna 80 jaar zonder oorlog, in een democratische samenleving met vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, van vergadering en van wetten die de persoonlijke en seksuele integriteit moeten bewaken. We kunnen het ons niet meer voorstellen, zoveel wreedheid. En tegelijk weten we inmiddels meer dan voorheen dat het niet alleen maar iets is van vroegere generaties, van ontstellende excessen toen. Maar we zien ze ook nu, bij burgeroorlogen, rassentwisten, etnische conflicten en meer dan ooit bepalen de dagelijkse stroombeelden ons erbij. Ik hoef ze niet te noemen, de landen. Op enorme schaal. Geen jaar begon met zoveel conflicten, hoorden we telkens weer afgelopen weken. Kindermoorden van Bethlehem in veelvoud. Soldaten die bevelen uitvoeren, officieren die bevelen ontvangen en geven, machtigen die een machinerie in beweging zetten. Wat is dat toch? De kindermoord van Bethlehem, schokkend, tegelijk bekend, schokkend herkenbaar. Een van de vele kindermoorden. En in vergelijking met de 20e eeuw zelfs betrekkelijk beperkt in omvang. Ze is niet eens in de geschiedeniswerken van Livius terechtgekomen. Want ach, de Romeinen kenden dit soort kleine conflicten in de provincie maar al te goed en lieten dat gewoon gebeuren als daar krijgsheren mot met elkaar hadden. Als ze maar niet aan het Romeinse gezag kwam, was het prima. Maar daarmee is het niet minder vreselijk. Wie 1 kind redt, redt de hele wereld, zegt een Joodse wijsheid en een goede reclamespot nu. Maar het omgekeerde geldt ook. Wie 1 kind doet lijden, is schuldig aan de hele mensheid. Wellicht is de kleinheid in dit bijna landelijke tafereel van het stadje Bethlehem, dat zo woest doorbroken wordt, zo vlak bij de velden van Efrata, waar de engelen zongen van de vrede op aarde, waar plotseling die geweldexplosie overheen gaat, wellicht is de kleinheid van deze geschiedenis, de naamloosheid van de kinderen, wel mede de reden dat deze moord exemplarisch is geworden voor alle pogroms, razzia's, blind geweld tegen groepen, alleen maar om de macht te verzekeren van de machtigen. Schokkend. en ver weg. Ver boven je bevattingsvermogen. Hoe kan het dat mensen zo ver komen om zoiets te bevelen, dat uit te voeren? Schokkend en dichtbij, verontrustend dichtbij. Want het zijn geen monsters die dit doen, maar jonge mannen, volwassen mensen, vaders van opgroeiende kinderen. Het gebeurt in deze wereld. Alle ingrediënten herkennen we. Een corrupte heerser, een vacuüm in het rechtssysteem van de Romeinen ten aanzien van kleine heersers in de provincies, zoals Herodes was. Rechtsongelijkheid tussen Romeins burger, die je wel met rust liet, en niet-Romeins burger, waar die plaatselijke heersers mee konden doen wat ze wilden. Een corrupte heerser, die ook evident paranoïde trekken heeft. Extreem bang voor machtsverlies, extreem bang voor belediging, bedreiging van de troon. Herodes heeft de trekken die wij herkennen. Om de macht veilig te stellen gaat Herodes heel ver. Alle kinderen onder de 2 in een grote kring rond Bethlehem doden. Nauwkeurig nagezocht op grond van gegevens van de kant van de magiërs uit het oosten. Allemaal heel herkenbaar. Dat gebeurt bij een heerser in wie een boze geest totaal vat gekregen heeft op zijn denken, op zijn manier van kijken. Die gaat over lijken. En zeker wanneer die gekrenkt is in zijn zelfgevoel. Herodes, zo vertaalt Pieter Sore in de Naardense Bijbel, bemerkte dat hij door de magiërs om de tuin is geleid en hij vertaalt letterlijk als een kind bespot. Als dat gebeurt bij een heerser als Herodes, hoed je dan maar. Briesend als een leeuw zoekt hij te verslinden. Wee wie op zijn pad komt. Het is herkenbaar. Het gebeurt in deze wereld telkens weer. Ik hoef het u niet uit te leggen. We zien het gebeuren. We proeven het achter de beelden op de tv. Schokkend. Alleen daarom al is het zo essentieel om te zien dat het exempel van blind geweld tegen onschuldigen onderdeel is van het kerstevangelie. De kindermoord van Bethlehem, de moord op kinderen om Jezus wil, is onderdeel van het kerstverhaal. Alleen al daarom dat wij er geen raad mee weten wanneer we de beelden op de televisie zien, is het van het grootste belang te beseffen. Het kerstevangelie eindigt met de kindermoord van Bethlehem. En alleen daarom al is het van belang om de grote en van grote betekenis dat de kerk vanaf het eerste begin, de eerste eeuwen, al op de zondag na het kerstfeest dit verhaal las. Vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven is Jezus op aarde bedreigd, verzocht in lijden. Deelgenoot aan onze mensengeschiedenis, inderdaad in alles onzer één. En vanaf het begin van zijn menswording wordt er geleden om Jezus wil, door Jezus en om Jezus wil. Niet voor niets heeft de kerk in de kinderen van Bethlehem de eerste martelaren gezien. Lijdenden omwille van het evangelie, bloedgetuigen. Augustinus, ik meen in zijn belijdenis, zegt het heel radicaal. Deze kinderen zijn per definitie en per direct engelen voor het aangezicht van God. getuigen rond de hemelse troon. Zij zijn die martelaren onder het altaar die roepen in Openbaring 6, hoe lang nog, Heere, hoe lang nog? De kinderen van Bethlehem, getuigen van het evangelie, martelaren, eerste broeders en zusters van de Heer. Vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van de wereldgeschiedenis is Jezus in lijden. Overal waar omwille van zijn naam onschuldigen lijden, daar lijdt hij met hen en zij met hen. Dat verkondigt de kindermoord van Bethlehem in het kader van het evangelie van kerst. De kindermoord is onlosmakelijk verbonden met kerst. Je krijgt kerst niet zonder dit verhaal. Maar daarmee liggen natuurlijk ook gelijk de vragen op tafel. Wat daar gebeurt, is maar al te bekend in de mensheidsgeschiedenis. Dat het gebeurt, valt moeilijk te ontkennen, ook nu. Maar dat het toen en daar in die context gebeurt en dat het verhaal deel is van het evangelie, dat schuurt natuurlijk wel. God heeft hier kennelijk mee te maken. De komst van zijn zoon op aarde roept dit kennelijk op, met eerbied gezegd. Kan het nu werkelijk niet zonder die ellende? Moet de komst van de verlosser gepaard gaan met deze uitbarsting van kwaad? Hoe krijg ik dat klein, denk jij, denk ik? Kun je dat wel klein krijgen? Vanuit die vraag, wat heeft God hiermee te maken? Kijken we nu nog een keer naar Matteüs 2. Wellicht dat u, goede Bijbelkenners, er al een vermoeden van bij de lezingen. Herodes is in Matteüs 2 de nieuwe farao. Deze machthebber in Jeruzalem is de farao van Exodus 1. Het kindeke Jezus, de nieuwe Mozes. De beraamde kindermoord, een andere gestalte van het verdrinken van de kinderen, de jongetjes in de Nijl. De heidense magiërs die zich door God laten leiden en omleiden, staan naast die twee Egyptische vroedvrouwen die het gebod van de farao zo lang mogelijk saboteren. Kortom, zo verkondigt Matteüs de komst van Jezus, in hem komt de hele voorgeschiedenis van Israël in een punt des tijds samen. De missie van Israël en het lijden van het volk Gods de tijden door, ze komen samen in hem die Israëls missie gaat vervullen. Hij is de Messias van Israël en als zodanig ook voor de volken. Daarvan getuigen de magiërs, niet voor niets, later de drie koningen geworden uit alle windstreken, zwart, wit en Aziatisch. Zo worden ze afgebeeld in de kunstgeschiedenis. Als de Messias van Israël gaat hij ook de ballingschap in, als een tweede Mozes naar Egypte, de vlucht naar Egypte. En zo komt hij later uit Egypte terug. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, profeteerde Hosea al. Verder, drager zijn van de Messias, volk God zijn, waaruit hij voortkomt, is niet eenvoudig. Dat brengt lijden met zich mee. Zo werd het tegen Maria gezegd, door uw ziel zal een zwaard gaan. En we zien het hier uitvergroot in de kindermoord van Bethlehem. Het zwaard waar Simeon het over heeft, dat zwaard gaat door Bethlehem, de stad van de geboorte van de koning der Joden. We zien de verbanden. Matthäus legt ze. Maar krijgt daarmee de kindermoord van Bethlehem zin? Het antwoord is en moet blijven nee. Dit is zinloos geweld. Niet voor niets roepen die kinderen onder het altaar in het hemelsvisioen van boek Openbaring: hoe lang nog zult gij wachten, Heer, om onze levens te wreken? Dit zinloos geweld. Er moet toch recht gedaan worden? We zingen toch niet voor niks de psalmen van Israël, dat God recht zal doen, dat hij zal opstaan? Eenmaal zal God toch recht doen en recht zetten. En tot zolang weigert Rachel zich te laten troosten. Want ze zijn er niet meer, die er wel hadden moeten zijn, die kinderen. Dus geen zin, dit geweld. Wel betekenis. Zo kijkt de gemeente in de wereld met door deze geschiedenis, mensengeschiedenis, gescherpte blik. Rampen, oorlogen, geruchten van oorlogen. Het zijn tekenen, waarschuwingen, barensweeën, bakens in de tijd. Ook momenten van narrow escape zijn tekenen. Zoals hier bij deze kindermoord. Want Herodes, rücksichtloos, alle jongetjes dood, maar hij krijgt niet zijn zin. God gaat zijn ongekende gang. Door de droom vermaand is Jozef op tijd weggegaan. Jozef is dus niet de sul, zoals hij later vaak is afgebeeld in de kunstgeschiedenis van de middeleeuwen. Hij heet niet voor niets naar de grote Jozef uit de tijd van Egypte, de meesterdromer in het boek Genesis. Hij verstaat de stem van Israëls God. Hij leest zijn dromen. Hij verstaat de tekenen. Herodes krijgt niet zijn zin met zijn zinloos geweld. Hij sterft, staat er. Hij laat grote bouwwerken na en een hoop menselijke ellende, maar hij gaat gewoon dood. En zijn naam staat voor altijd in onze geheugenis als beeld van het kwade in de machthebber. Hoed u voor dat soort vossen, zegt Jezus ergens in het evangelie over de opvolger van de niets ontziende Herodes. Ze krijgen uiteindelijk niet hun zin. Het kerstevangelie eindigt met de terugkeer van de Messias uit Egypte en zijn vestiging in Nazareth. Ook weer vanwege het gevaar van de macht. Want in plaats van Herodes is zijn zoon Archelaus nu koning en die is geen greintje beter. Daarom gaat het gezin naar Nazareth. Weer vluchten. Voortrekken. En daar begint Jozef zijn timmerzaak. Daar in dat achtergelegen gebied zal het licht opgaan, zongen we heel wat keren met kerst. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Dat begon dus daar. En zo eindigt het Matthäus-evangelie, het kerst-evangelie, met een knipoog naar de lezers. vanwege de vestiging in Nazareth weer een vlucht voor de machthebber. Maar vanwege die vestiging wordt Jezus de Nazoreër genoemd. Uit Nazareth. Ja, maar herkennen alle lezers. Die bijnaam heeft een dubbele bodem. Dat weten we. Er wordt mee gezegd aan God gewijde bevrijder, Nazoreër. Het kerstevangelie eindigen we vanavond. En de kerst 2024-25 in een jaar waarin vele soldaten wereldwijd rotklussen opknappen. En omdat machthebbers al te veel op Herodes lijken, het kerstevangelie sluit dit jaar ook af met menselijke geschiedenis, met wereldhistorische reikwijdte, hoe klein ook in omvang tussen aanhalingstekens, maar het is de geboortepijn van de wereldgeschiedenis, de moord te Bethlehem. De vertroosting is, God gaat door dat alles zijn ongekende gang en maakt die af. Want uit Nazareth, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen en zijn naam is Nazoreër, toegewijde bevrijder. Dat is de troost. God gaat zijn gang en maakt die af. In kruis en opstanding. En de oproep? Ja, de oproep in dit verhaal is dat wij, als we hoofdman over 100 zijn en anderen bevelen kunnen geven en zelf onder bevel staan, dat we zelfreflectie kennen. Dat leerde die ene hoofdman in het evangelie. Heer, ik ben een zondig mens. Ik ben niet waard dat ge tot me komt. Verwondering als begin van een nieuwe manier van leven. Inzicht in een andere wijze van mens zijn. Wie dat heeft meegemaakt, wordt een andere hoofdman. Wie weet, werd hij een soldaat die wel genoegen nam met zijn soldij, die niet rooft, verkracht en plundert, en die de moed heeft om bij sommige bevelen te zeggen, dit doe ik niet. Wanneer het gaat om kinderen, vrouwen, oude mensen, weerlozen te doden en te verwoesten. Ik doe het niet. Deze rotklus doe ik niet. Wie weet is hij dezelfde hoofdman die daar onder het kruis van Jezus zegt, deze mens was rechtvaardig. Misschien was hij er destijds bij als jong soldaat. Maar zegt hij vanaf het moment op Golgotha, nooit meer, het is rot maar het mot. Wat is de oproep? Wij zijn geen hoofdman over 100. Wij zijn wellicht geen militair. Maar wij werken wel, zoals vanmorgen in Amersfoort iemand tegen me zei bij de koffie, in een bedrijf waar al jaren onrechtmatige dingen gebeuren en we weten het met elkaar. Maar er is wel moed voor nodig om niet te zeggen, het is rot maar het mot, maar te zeggen, ik zet hier een streep. Dat deden die vroedvrouwen. Dat deed die dochter van de farao. En daarin zijn zij mens op aarde die het kwade, de duivel, wederstaan. Die mensen zeggen niet, het is rot maar het mot. Maar die zeggen, hier zet ik een streep. Wat er ook gebeurt. Amen. Wij zingen Psalm 91, daarvan de aangegeven verzen 1, 2 en 8 als antwoord op de verkondiging. antwoord op de verkondiging is ook het samen belijden van het geloof. Wij doen dat door in ons hart mee te spreken de woorden van de geloofsbelijdenis, 12 artikelen. En daarna in te stemmen met gezang 151, 1, 2 en 3. Zullen wij gaan staan en belijden wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, door in ons hart mee te spreken deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten wij samen deze dienst en deze diensten afsluiten met dankgebed en een avondgebed. Heer onze God, wij danken u dat wij niet zonder hoop in deze wereld hoeven te leven. Dat wij moed mogen vatten met de belofte dat Gij ons staande houdt als wij op beslissende momenten zeggen tot hiertoe en niet verder. Wij bidden u in onze voorbeden voor al die mensen, broeders en zusters, kerken, leiders van kerken, voorgangers, politiek leiders, oppositieleiders, wereldwijd. Wij bidden u dat zij de moed hebben om te zeggen op beslissende momenten: tot hiertoe, hier staat de streep. Heer, bewaar ons ervoor dat wij op die beslissende momenten van het leven zeggen: het is rot, maar het mot. Dat is hoog gegrepen. Of wij nu in het leger dienen, in de politiek leven, in bedrijven werken, in buurt of samenleving verantwoordelijkheid dragen, in familiekring dingen weten. Geef ons de moed. Met de belofte dat onze naam van vroedvrouw in Egypte niet weg is, maar blijft bestaan. Dat wij zo dochter van de farao kunnen zijn en met zijn dood niet voorbij. Geef, o God, dat wij zo mens zijn op aarde, in deze wereldtijd, veranderd door de ontmoeting met Jezus Christus, Heer en Verlosser. Verlos ons van de banden die ons binden aan een leven dat geen leven is. We bidden dat in bijzonder voor hen die ons lijden in deze wereld. En we bidden tegen hen die al te veel lijken op Herodes en de Herodessen. Geef vrede, Heer, geef vrede. Zo is ons gebed aan het einde van de kersttijd. In deze wereldtijd ga Gij ons voor. Ook in de nacht die komt, ook als het nacht is in het leven, dat wij met vertrouwen in ons hart meespreken. Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen, Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig thuis. Amen. Het woord is aan de diaken om de collecten aan te kondigen. En daarna, na de collecte, zingen wij ons slotlied 166, 1 en 2.
Goedenavond, mijn naam is Agnita van der Plaat en namens de diaconie licht ik graag de collecte toe. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. De tweede collecte is bestemd voor het ondersteunen en uitbreiden van stedelijke pioniersplekken. In Utrecht zijn er daar drie van, de haven, Op Adem en het Verhalenhuis. Dan de zendingscollecte, die is voor de Net Foundation. De Net Foundation biedt voorgangers in Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië de mogelijkheid om cursussen te volgen waarin ze gedegen toerusting krijgen om hun ambt uit te oefenen en bijbelgetrouw onderwijs te geven. U kunt geven op de gebruikelijke manieren, via de QR-code op de liturgie, via de Jacobi-app en bij de uitgang in het collecteblok. De Heer zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, u mag van hier gaan en u gedragen weten door de zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.